Goedenavond. Wat mooi om met jullie hier vanavond bij elkaar te zijn. Bedankt voor de uitnodiging om nu ook een keer door de week hier te zijn en een serie te doen van 3 avonden over dit mooie thema, Jezus Christus en zijn gemeente. Ik moet bekennen dat ik een tijd in mijn leven, in mijn geestelijk leven heb gehad, dat ik liever naar avonden ging die gingen over ik en mijn geestelijke groei of Gods plannen voor mijn leven. Met andere woorden, heel erg om mij en wat ik allemaal kan doen en hoe ik allemaal kan groeien. Nou, daar gaat het nu niet zozeer om. Het gaat nu veel meer over wat is de gemeente? Wat betekent de gemeente voor God? En hoe wil God dat wij als gemeente groeien? Dus als je zegt, dat vind ik eigenlijk wel mooier dan ik. Het wij vind ik mooier dan ik. Nou, dat is een teken dat je geestelijk volwassen aan het worden bent of geworden bent. Want het is een thema wat je wel een beetje moet ontdekken. En ik hoop echt dat je deze 3 avonden ook met mij geniet van Gods prachtige plan. Ik kom hier vaak in mijn eentje, ook als ik hier op zondag ben. Maar ik dacht, voor degenen die mij niet zo goed kennen, ik ga ze even laten zien dat ik niet alleen ben, maar dat ik een gezin heb en een vrouw en kinderen. Dus ik vond het wel eens leuk om eens even aan jullie te laten zien. Hier in het midden mijn vrouw, Joanne, en 4 zoons hebben wij van de Heer gekregen. We wonen tegenwoordig in Middelburg. We hebben eerder in het midden van het land gewoond, maar nu zo'n ruim 2 jaar in Middelburg. En dit is het gezin waar ik dagelijks deel van uitmaak, waar ik elke dag mee ontbijt. Kinderen die we mogen opvoeden. En ik zei net, we wonen in Middelburg. We zijn daar betrokken in een baptistengemeente. Ik ben daar oudste/voorganger. Hier zie je rechts een plaatje van ons oudste team. Toen was het heel groot, inmiddels is het wat. Toen zaten we een tijdje in een fase waarin er mensen weggingen en mensen bijkwamen. Maar toen met 9, tegenwoordig zijn we nog met 6 oudsten, mogen we leiding geven aan de gemeente. In de baptistengemeente in Middelburg, wij komen samen in dit gebouwtje. Een soort gebouwtje als dit, in een wijk waar wij ook wonen, Middelburg-Zuid. Men zegt de slechtste wijk van Middelburg. Maar het is ook heel mooi dat we daar missionair actief kunnen zijn en het evangelie kunnen verspreiden. Ik woon hier 1 minuut vandaan. Daar hebben we een woning gevonden. En daar breng ik het meeste deel van mijn tijd door. Zo'n 4 dagen per week gemiddeld. En daarnaast ben ik ook actief voor Stichting Hebron Missie. Hier in Amerongen, dat is een stukje dichterbij voor jullie. Daar hebben wij zelf ook 7 jaar gewoond. En ik ben met name betrokken bij de Bijbelscholen Gospel Mission en Philadelphia. Dus we zijn ontzettend dankbaar dat we zo enerzijds in de gemeente en anderzijds ook bij Hebron Missie betrokken mogen zijn. Ik vertel dit niet omdat ik heel veel over mezelf wil vertellen. Daar ga ik nu wel weer mee stoppen. Maar wel omdat als ik met jullie over de gemeente spreek, dat ik dat niet doe vanaf een hoog eiland. Maar ergens ik ook met mijn benen in de modder sta van het gemeenteleven. En dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon de realiteit van het gemeenteleven, dat het niet altijd even makkelijk is. En als je in deze studieavonden iets horen van het ideaal van de gemeente, dan is het misschien goed om te weten dat hier ook iemand staat die het in de praktijk soms ook best wel moeilijk vindt in de gemeente. Dat ik soms uit de gemeente, uit het gebouw van de gemeente loop en denk, weet ik veel. Soms loop ik met halleluja naar huis en soms loop ik met mijn hoofd in mijn handen naar huis. En beseffend dat ik zelf onderdeel ben van de gemeente. De gemeente, dat ben ik, dat zijn wij. Nou, 3 avonden. Vanavond dus gaat het over de heerlijkheid van de gemeente. Dat kan niet meer misgaan. We zitten in een ander gebouw. Waarschijnlijk zitten er ook nog mensen in de Emmanuelkerk, maar dat. Laten we hopen dat die ook een fijne avond hebben. Misschien zijn die spontaan aan een bidstond begonnen voor deze avond. Dus dat zou ook mooi zijn. Klopt niet helemaal, maar volgende keer is op de Herikon, begrijp ik. En dan de laatste keer is wel Emmanuelkerk. Oké, anders stuurt Carlijn wel een mailtje. Snel door. Deze kerk. Hey, ik wil beginnen voordat we uit de Bijbel gaan lezen met een verhaal. Wie is ooit hier geweest? Weet iemand waar dit is? Nee, niet in Madrid. Barcelona. Misschien denk je, waar gaan we het nou over hebben? Gaat het hebben over kerkgebouwen? Wees niet bang. Ik ga het hebben over mensen, de gemeente, als het geestelijk huis. Maar ik wil even een metafoor gebruiken. In 2000, 11, 12 was ik samen met mijn vrouw in Barcelona. En toen kwamen we op een gegeven moment op dit plein waar je, niet te missen, de Sagrada Familia ziet. En ik ben niet zo'n gebouwenliefhebber. Ik heb er niet zo'n oog voor. Maar dit gebouw, al heb je geen antenne, geen architectonische antenne. Dit is, hier kan je niet omheen lopen. Dit is echt een prachtig stukje bouwkunst, zou je kunnen zeggen. En ik heb eens even wat dingen opgezocht over deze Sagrada Familia. De architect is Gaudí, bekende architect, Spaanse architect. En in 1882 is men begonnen met de bouw van de Sagrada Familia. Daarvoor had hij al andere gebouwen ontworpen in Barcelona. Verschillende gebouwen zijn duidelijk ook van de hand van Gaudí. Maar op een gegeven moment, en ik dacht 1880 of zo, iets daarvoor al, rees in zijn hart het plan om de rest van zijn leven, zijn beroepsmatige leven, te wijden aan zijn droom. En de droom was dat er in zijn lievelingsstad Barcelona, op een centraal plein, een heiligdom zou verrijzen. En hij maakte tekeningen, schetsen. Gaudí zag, je zou kunnen zeggen, zag met zijn meesteroog hoe dat gebouw zou moeten verrijzen. En in 1882 begonnen de werkzaamheden. Gaudí nam vanaf dat moment geen andere opdrachten meer aan. En hij wijdde zijn hele taak, zijn hele weektaak aan de bouw van deze kerk. Op een gegeven moment woonde hij op dit terrein, had hij een soort eenvoudig slaapplekje hier op het bouwterrein en was hij al zijn tijd, al zijn energie bezig om materialen, mensen, fondsen te werven en alles te organiseren. De bouw van de Sagrada Familia is nog niet klaar. Weet je wanneer de oplevering staat gepland? In 2030. Toen Gaudí begon, in 1882, wist hij, ik zal de oplevering nooit meemaken. Hij stierf in 1914. Hij is overreden door een tram. Tragisch einde. Maar hij wist, ik zal de oplevering nooit zien. Ik zal nooit de glans van dit gebouw zien. Voor hem had dat natuurlijk ook nog een bepaalde geestelijke betekenis. Maar in zijn hart zag hij de heerlijkheid van dit gebouw. En hij wijdde er de rest van zijn leven aan. En hij zei, dit bouwproject, daar geef ik de rest van mijn energie en mijn tijd aan. Maar wat hielp Gaudí, en dit is een belangrijke vraag vanavond, dit is een metafoor. Wat hielp Gaudí om hier de rest van zijn leven aan te wijden? Hij zag in zijn geest, zou je kunnen zeggen, de heerlijkheid van het gebouw. Weet je wat ons gaat helpen? Als we drie avonden hebben over de gemeente, weet je wat ons gaat helpen? Dat we niet alleen kijken naar hoe het in de gemeente is, of hoe het in kerkelijk Nederland is, maar dat je door een blik te slaan in de plannen van God, dus niet in de tekeningen van Gaudí, maar in de tekeningen van het woord van God, iets ziet van de heerlijkheid van Gods gemeente. Dat je iets ziet van hoe God zijn gemeente bedoeld heeft. Dat wat hij erin ziet. En dat vind je in het woord van God. En dat kan Gods geest je openbaren door de schriften te bestuderen, iets te zien van het gebouw dat verrijst, een heilige tempel in de Here, verrijst tot glorie van God. Ik sprak laatst een kerkplanter uit Zuid-Limburg, die er een hele harde geestelijke grond moet werken. Hij zei, het is soms hier in Limburg zo moeilijk om de gemeente van de Heer Jezus te bouwen. Ik bedoel niet dat we hem uit de grond moeten stampen, maar om daar geestelijk aan bij te dragen. Het is soms zo moeilijk, zegt hij. Mensen met zulke andere achtergronden. Kijk, dit is Bijbelbelt hier, hè? In Zeeland, waar ik woon, is ook Bijbelbelt. Maar daar zegt hij, mensen hebben zo weinig godsbesef, zo weinig kennis van het woord. En zegt, soms dan denk je ergens te zijn met de gemeente en dan gebeurt er weer iets. En dan, als een plumpudding, lijkt alles weer in elkaar te storten. En dan ben ik zo ontmoedigd. Mensen tot bekering komen, gedoopt, hoeft wat te gebeuren en ze vertrekken weer. Dan zegt hij, oeh. Maar hij zegt, elke vrijdag, dan ga ik met mijn Bijbel in mijn rugzak, dan ga ik wandelen over de Limburgse heuvels. En dan bid ik, voordat ik ga wandelen, Heere God, ik ben 3-4 dagen bezig geweest met de huidige gemeente. Maar ik bid dat u me vanmorgen, als ik ga wandelen, de heerlijkheid van uw gemeente laat zien. Dat u me laat zien wat uw plannen zijn. Dat u me laat zien dat uw gemeente straks zonder smet of rimpel voor zich staat. En hij zegt, als God me dat laat zien door de schriften te bestuderen, dan loop ik aan het eind van de morgen met mijn Bijbel in mijn rugtasje terug. En dan, 's middags, dan duik ik weer in pastorale gesprekken, die soms ook heel moeilijk zijn. Maar hij zegt, dan werk ik aan het werk en uitvoering aan de nog onvolmaakte gemeente, met in mijn geest het zicht op hoe de gemeente ooit zal zijn en hoe Christus zijn gemeente ziet. Nou, ik hoop echt dat deze studieserie, deze 3 avonden, je daar mogen helpen om iets te zien van hoe God naar de gemeente kijkt. Zodat je net als Gaudí zal zeggen, ik geef er mijn plannen voor. En weet je wat Jezus zegt? Matteüs 16, vers 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Jezus is vele malen heerlijker dan Gaudí. Gaudí gaf er 30, 40 jaar van zijn leven aan. Jezus gaf zijn leven eraan. Gaudí bouwde met fysieke stenen. Jezus bouwt met geestelijke stenen. Gaudí betaalde het met Spaanse pesetas. Jezus betaalde de gemeente met zijn eigen bloed. Gaudí bedacht een gebouw waar 300 jaar over gebouwd zou worden. Jezus bedacht een plan dat de gemeente door de eeuwen heen gebouwd zou worden. Dit gebouw staat op 1 plek in Barcelona. Jezus bouwt aan een gebouw wat een wereldwijde kerk is. Die blijft tot een eeuwigheid. Nou, als je hier enthousiast over zou kunnen zijn, over zo'n gebouw in Barcelona, hoop ik echt dat je iets proeft van, laten we dan veel enthousiaster zijn over het gebouw wat de Heer Jezus aan het bouwen is, zijn gemeente. Maar dan moeten we wel de tekeningen zien. Een glimp krijgen van de heerlijkheid. We gaan samen lezen. Efeze hoofdstuk 3. Ik begin in hoofdstuk 2. Harmen heeft het ook uit hoofdstuk 3 gelezen. Ik begin in hoofdstuk 2 vers 18 en ik lees tot en met 3 vers 11. Efeze 2 vanaf vers 18. Efeze is de brief over de heerlijkheid van de gemeente. Het geheim van de gemeente kun je ook zeggen. Efeze 2 vanaf vers 18, waar Paulus zegt, want door hem, door de Heer Jezus, hebben wij beiden, Jood en Heide, door 1 geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, daar heb je de metafoor van het gebouw, goed samengevoegd, verrijst, letterlijk staat daar opgroeit, tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u, gelovigen, mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En nu hoofdstuk 3. We moeten gelijk doorlezen. Om deze reden. Je kan ook vertalen daarom. En als iemand zegt daarom, dan kun je de vraag stellen, waarom? Dus gezien het voorgaande, het feit dat God bezig is een tempel te bouwen, een geestelijke tempel die verrijst tot een heilige tempel in de Here, waarop jullie medegebouwd worden tot een woning van God in de geest. Daarom, zegt Paulus, ben ik, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is, ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u als u dit leest mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat, het geheim, dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen. zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dus Paulus zegt hier, het is uniek. Het is jarenlang, eeuwenlang verborgen geweest, maar nu is het geopenbaard. Wat is dan het geheim, Paulus? Vers 6. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. En mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan dit geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu, in dit tijdperk, door de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here. Tot zover dit gedeelte. Ik werk vanavond niet alleen vanuit dit gedeelte, maar ik zal hier wel een aantal keer naar verwijzen. Ik zal ook verwijzen naar andere Bijbelgedeelten. En eigenlijk zou ik je iets willen vragen. En daarmee doe ik een beroep op je. Maar je bent ook gekomen naar een Bijbelstudieavond. Als we straks Bijbelteksten noemen, is het echt heel mooi als we zoveel als mogelijk die Bijbelteksten ook kunnen opzoeken en lezen. Als het een korte is of als het een snelle is, dan zal ik hem voorlezen. Maar zeker als we er echt even bij stilstaan, zou ik je echt willen oproepen om mee te lezen. Of ze misschien ook te noteren, zodat je samen daar later ook nog eens naar kan kijken. Als eerste wil ik iets zeggen over de definitie van de gemeente. Dan naar de heerlijkheid van de gemeente. En als we nog tijd hebben, ook iets over het doel van de gemeente. Dus de definitie van de gemeente. Tweede, de heerlijkheid van de gemeente. Dat is mijn hoofdboodschap. En daar heb ik al een inleiding op gegeven. En dan misschien nog iets over het doel van de gemeente. En als dat niet lukt, doen we dat de volgende keer. Oké, de definitie. Wat bedoelen we nu als we zeggen de gemeente? Als je dat aan 100 christenen vraagt, dan geven ze misschien toch wel wat verschillende antwoorden. Nou, misschien een aantal dingen. Als eerste, in het Grieks staat daar letterlijk ecclesia. Het woord ecclesia betekent eruitgeroepenen. Of ook wel een vergadering of samenkomst. Nou, dat woord wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, heel breed gebruikt. En je komt het in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, ook heel veel tegen. Daar wordt Israël ook de ecclesia genoemd, de eruitgeroepenen, bevrijd uit Egypte. Dat woord op zich zegt ons nog niet zo heel veel meer. Maar als je de Bijbel in zijn verband leest, en ik ga ervan uit dat je dat doet, dan kom je in het Nieuwe Testament, daar waar gemeente staat, kom je eigenlijk tot geen andere conclusie dat daarmee bedoeld wordt dat het gaat over de gemeenschap van gelovigen. Dat wil zeggen mensen die aan het leven van de Heer Jezus Christus deel hebben gekregen door persoonlijk geloof. Je zou kunnen zeggen, de wereldwijde gemeente, de universele gemeente, dat zijn alle mensen die door de geest van God opnieuw geboren zijn en Jezus Christus als hun redder hebben leren kennen. Welke afkomst ze ook hebben, Jood of Heiden, dat is het unieke van de gemeente. Als ze opnieuw geboren zijn en Jezus als redder hebben beleden en de geest van God in hen komt, zij vormen samen wereldwijd de gemeente. De universele gemeente. De gelovigen wereldwijd. Toen Jezus zei, Matthäus 16 vers 18, ik zal mijn gemeente bouwen, bedoelde hij dat. Ik zal ervoor zorgen dat er wereldwijd volgelingen van het Lam zijn. Mensen die de geest van Christus hebben ontvangen en deel zijn van, om maar eens een metafoor te gebruiken, het lichaam van Christus. Of Efeze 2, horen bij het gebouw van God dat verrijst tot een heilige tempel. Kort gezegd, alle wedergeborenen wereldwijd. De universele gemeente. Maar op andere momenten zie je dat het woord gemeente regionaal wordt gebruikt. Als Paulus schrijft aan de gemeente die te Korinthe is, bedoelt hij niet de wereldwijde gemeente, maar bedoelt hij op dat moment in zijn eerste betekenis de lokale gemeente of gemeenten in Korinthe. De plaatselijke openbaring van de universele gemeente. Nou, nu heb je altijd christenen die zeggen, ik hoor door wedergeboorte bij de wereldwijde kerk. Maar praat mij niet van de lokale kerk. Ik volg Jezus, ik heb zijn geest ontvangen, maar alsjeblieft begin niet over de kerk. Jezus is heel wat interessanter dan de meeste kerkgangers. Nu is dat op zich waar. Maar deze beweging van Jesus yes, the church no, dat is een kwalijke beweging. En je komt dit soort gelovigen, of mensen die in ieder geval de Heer Jezus belijden, wel veel tegen. Teleurgesteld in de kerk. In het leiderschap van de kerk. Of in de geestelijkheid van de kerk. Of in de visie van de kerk. Of in de theologie van de kerk. Of in de ethiek van de kerk. En je zegt, joh, ik haak af. Geef mij maar de wereldwijde kerk. Daar hoor ik bij. Maar Paulus zag de visie van de wereldwijde kerk. En wat ging hij vervolgens doen? Ja, zeg je, evangeliseren. Ja, evangeliseren. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. Efeze 3 vers 8. Maar hij ging nog iets doen. Als je Efeze 3 voor je hebt, moet je ook even vers 9 kijken. Vers 8 zegt hij, ik ging om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Maar zegt hij vers 9, en om allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Met andere woorden, ik wil ook dat de mensen niet alleen weten dat ze gered zijn door Jezus, maar ik wil ook dat ze weten dat ze horen bij de familie van Jezus. Dat ze deel uitmaken van een collectief, van een gebouw, van een lichaam, van een kudde. En noem al die andere beelden maar op. Ja, zeg je, wereldwijde kerk. Ja, wereldwijde kerk. Maar toen Paulus in Korinthe ging evangeliseren, toen stichtte hij een lokale kerk. Dus ik zou vanavond de stelling willen poneren. Een christen zonder lokale kerk is iemand die God wil belijden als vader, maar niet in zijn gezin wil. Je zegt eigenlijk, God, u bent mijn vader, door Jezus Christus. En de vader zegt, welkom in het gezin. Dit zijn je broers en zussen. Je zegt, ja, die heb ik liever niet. Beetje merkwaardige mensen, die broers en zussen. Paulus kende Gods universele plan en hij stichtte lokale gemeenten. Dus als we spreken over de gemeente, dan hebben we het over de universele gemeente en de lokale gemeente. Je zou nog veel kunnen zeggen over hoe moet je de gemeente onderscheiden van Israël. Dat is een apart thema. Laat ik voor vanavond even rusten. Want dan dat is weer een heel ander spoor. Maar daar zou je ook nog een definitieverschil in kunnen maken. Nou, universele lokale gemeente. Alle wedergeborenen wereldwijd, universeel. En zij die zich lokaal verzamelen onder leiderschap om samen uitdrukking te geven aan het lichaam van Christus. Dat is de lokale kerk. Oké. Ik ga naar de heerlijkheid van de gemeente. Want dat is mijn focus van vanavond. Als wij het over de gemeente hebben, hebben we het dus niet over een zijspoor in Gods plan. Maar we hebben het over iets groots. De wording, de groei en de voltooiing van het lichaam van Christus. En wat ik vanavond wil doen, en dit is de kern van mijn betoog, van deze Bijbelstudie. Ik wil je vanavond een aantal partijen laten zien. En als je wat opschrijft, moet je dat maar opschrijven. Voor wie de gemeente ontzettend veel betekent. Dus ik ga je een aantal partijen laten zien. Geen politieke partijen. Daar zijn we wel genoeg mee. Nee, ik ga je een aantal groepen, personen laten zien. Die komen voorbij. Voor wie de gemeente ontzettend kostbaar is. En wij zijn de laatste partij. Oké? Maar we gaan eerst meekijken met anderen. Als eerste. Wat betekent de gemeente voor God de Vader? Het Koninkrijk van God is gelijk aan een vader die voor zijn zoon een bruiloft gereed maakt. God, de Vader, gunt zijn zoon een bruid. Daarvoor gaf hij zijn zoon, Johannes 3, vers 16. En zegende hij ons in Christus en koos hij ons, Efeze 1... voor de grondlegging van de wereld uit. God de Vader, hij koos ons voor de grondlegging van de wereld, Efeze 1 vers 3. Daarom gaf hij zijn zoon in de volheid van de tijd, zodat zijn zoon hier op aarde en in de hemel een bruid zou hebben. En dat geheim, wat God de Vader van plan was om een bruid te verzamelen uit Jood en Heiden, dat was volgens Efeze 3 eeuwenlang in het hart van God verborgen. Efeze 3 vers 9, het geheimenis dat door de eeuwen heen verborgen geweest is in God. Wat heeft, lieve mensen, even nadenken, wat heeft eeuwenlang hier gekoesterd gezeten in het hart van God? Het plan van de gemeente. Hoeveel christenen bidden niet op zondag met een oud lied of met een nieuw lied? Vader, toon ons uw hart. Weet je wat eruit komt? Zijn zoon. De Vader vindt welbehagen in zijn zoon Jezus Christus. En als je verder peutert, weet je wat je dan tegenkomt? Zijn zoon en zijn gemeente. Die twee die bij elkaar komen. Het is als een vader die voor zijn zoon een bruiloft gereed maakt. Wat betekent de gemeente voor u, Heere God? Ik heb mijn zoon een bruid gegund. En daarom heb ik die gelovigen van voor de grondlegging van de wereld apart gezet, zodat ze, Efeze 1 vers 4, in liefde bestemd waren om te horen bij mijn zoon Jezus Christus. Voor de Vader is de gemeente niet een soort zijspoortje. De gemeente is de beloofde bruid. Bestaande uit Jood en Heiden, uit allerlei tijden, eeuwenlang. Het is nu geopenbaard, zegt Efeze 3. En de Vader verzamelt voor zijn zoon een bruid. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe de Vader kijkt naar de gemeente van de Heer Jezus. Heb je wel eens over nagedacht wat dat voor hem betekende om zijn zoon mens te laten worden en aan het kruis te laten sterven, ten einde een bruid te hebben die zonder smet of rimpel voor Jezus zal staan? Oké, ik ga het praktisch maken. Als ik over de gemeente spreek, de universele, maar ook over de lokale gemeente, ook over Berea, dan moet ik ook bedenken, of misschien, dat is het doel van vanavond, hè? Bedenken hoe God naar de gemeente kijkt. En ik denk dat het onder ons daar heel vaak aan schort. Dat we gewoon heel vaak met vleeselijke, natuurlijke ogen naar de gemeente kijken. En zeggen, ja, die gemeente is een beetje zo, die zijn een beetje pinkster en die zijn een beetje gereformeerd en die zijn een beetje charismatisch. Die zijn een beetje grijs en die zijn een beetje jeugdig. Die zijn een beetje vlot en die zijn een beetje ouderwets. Die zijn een beetje missionair en die zijn een beetje stilstand water. En we beoordelen de gemeente gewoon naar het vlees. De muziek staat maar daaraan. Of dat zijn vriendelijke mensen. Kan ik een beetje mee levelen, zijn een beetje van mijn leeftijd. Een leuke gemeente. Eigenlijk een beoordeling naar het vlees gewoon. Terwijl we eigenlijk amper bedenken wat de gemeente voor God betekent. En weet je wie dit begrepen had enigszins? Dat is de apostel Paulus. Weet je waaraan je dat merkt, dat Paulus dit begrepen heeft? Omdat hij zelf zijn brief aan die troublemakers in Korinthe, die onvolwassen babygemeente in Korinthe, die begint hij zelfs: ik dank mijn God altijd voor u. Ik vind het soms wel echt moeilijk om zo naar de gemeente te kijken. Jullie ook? Blijf stil. Ik vind het soms wel moeilijk. Ik kom soms thuis uit een oudste vergadering of uit een samenkomst of uit een bijbelstudie. En dan gingen dingen soms anders dan ik had gehoopt. En dan kom ik thuis en dan plof ik op de bank. Ik dank mijn God. Vader, wat betekent de gemeente voor u? Tweede partij. Wat betekent de gemeente voor de Heer Jezus? Ja, zeg je, dat is niet zo moeilijk om te zeggen. Hij gaf zichzelf over voor haar. In het verleden, 2000 jaar geleden. Hij is bezig haar te heiligen. En straks straalt zij smetteloos voor hem. Blader met mij even naar Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Vers 25. Vers 25. Als je in je Bijbel soms schrijft, dan kan je bij 25 verleden zetten, bij 26 heden en bij 27 toekomst. 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. En dan komt hij. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat heeft hij 2000 jaar geleden gedaan op het kruis. In het verleden. Vers 26. Opdat hij haar zou heiligen, apart zou zetten, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Daar is hij nu mee bezig. Al 2000 jaar bezig om zijn gemeente te wassen en te reinigen, om haar helemaal schoon te maken door het woord. Dat is de heden. En vers 27, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Dat is de toekomst. Jezus gaf zijn leven in het verleden. Hij is nu rusteloos bezig om de gemeente te reinigen en te heiligen. En hij ziet uit naar het moment dat ze volmaakt voor hem staan. Jezus wilde het hoofd van het lichaam zijn. En dat betekende dat hij zich moest geven voor ons. Ik moet soms denken aan een metafoor uit het Oude Testament van Jacob en Rachel. Toen Jacob bij Laban kwam, ik stel me dat soms voor, of als ik dat aan mijn kinderen vertel, dat verhaal. Toen Jacob bij Laban kwam, toen op een gegeven moment was hij met die schapen bezig. En toen ineens kwam daar, kwam Rachel aanlopen. Nou, hij was niet met de schapen bezig, Rachel was met de schapen bezig. En Jacob zat daar bij die put en hij ziet die vrouw. En ze raakt in gesprek en ze neemt hem mee naar haar vader. Je kent het verhaal. Nou, komen erachter dat het familie is. En ik kan me zo voorstellen dat hij gewoon, terwijl hij daar op de boerderij een beetje aan het werk was, dan zag hij Rachel daar lopen. En hij zag vanaf moment 1 iets in Rachel. Hij was er smoorverliefd op. En toen Laban zei, je kan met haar trouwen, maar dan moet je 7 jaar werken. Toen werd hij beduveld en toen moest hij nog 7 jaar werken. En weet je wat Genesis zegt? Die jaren waren in zijn ogen als 1 dag. 14 jaar of 7 jaar. 7 jaar gewerkt. Gewoon met schapen geploeterd. En hij zegt, het voelde als 1 dag. Waarom? Ja, omdat hij zo verliefd was op Rachel. Die vrouw had zijn hart gestolen. Daarom gaf hij zich 7 jaar over. Nou, moet je nu eens even indenken. Wat zag de Heer Jezus in zijn gemeente? Hij heeft de hemel verlaten, de plaats van aanbidding. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij is mens geworden, volmaakt geleefd onder de wet, 30 jaar lang. is 3 jaar rondgegaan, heeft onderwezen, heeft het Koninkrijk Gods bekendgemaakt. En toen, op het hoogtepunt en op het dieptepunt tegelijk, is hij gekruisigd. Waarom heeft u dat gedaan, Heer Jezus? Ik heb me voor haar overgegeven, omdat ik haar lief heb. Jezus houdt zoveel van zijn gemeente. Alles wat Jezus doet, is voor de Vader en voor zijn gemeente. 3. Wat betekent de gemeente voor de Heilige Geest? De Heilige Geest, laat hem met me mee naar 1 Korinthe 12 vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13. Ik lees vers 12 erbij. 1 Korinthe 12 vers 12. Want zoals het lichaam één is, 12 vers 12, en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hoe zijn wij in het lichaam van Christus gekomen? Hoe hebben wij deel gekregen aan het leven van Christus? Waar is het allemaal begonnen? Toen de Geest ons nam en ons doopte in het lichaam van Christus. Je zou kunnen zeggen, ons één maakte met Christus. Handelingen 2 vers 47, als je meeschrijft, paralleltekst, we gaan hem niet opzoeken. Maar handelingen 2 vers 47, dat de Geest toevoegt aan de gemeente. Hij voegt de nieuwe leden toe aan het lichaam. En wat is de rol van de Geest nu? Hij woont in het lichaam, hij woont in de gelovigen. En de Heilige Geest is sinds dat moment bezig om ons in de waarheid te leiden. Om ons de heerlijkheid van Christus te laten zien. Om ons te waarschuwen. Om voor ons te bidden. Om in ons te zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij geeft kracht, hij stuurt, hij corrigeert, hij troost, hij bidt, hij verheerlijkt Christus. Dat doet de Geest van God allemaal voor wie? Om die gemeente, die kinderlijke gemeente, die zo langzaam groeiende gemeente, die zo vaak vallende gemeente, weer op te richten en op de Heer Jezus Christus te laten zien. Je zou kunnen zeggen, de Geest van God is rusteloos bezig. Voor mij, zeg je. Nee, dat is niet helemaal goed gezegd. Voor de gemeente. Om de gemeente klaar te maken voor de Heer Jezus Christus. En bovendien geeft hij geestelijke gaven. De Geest geeft gaven om de gemeente op te bouwen. Kortom, de Geest van God is ook rusteloos bezig met de gemeente van Jezus Christus. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar volgens mij, hier zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, maar volgens mij zijn dit niet de 3 minste personen. Je kan zeggen, waar is Rob Jetten mee bezig? Je kan zeggen, waar is koning Willem-Alexander mee bezig? Je kan zeggen, waar is Trump mee bezig? Waar was Nelson Mandela mee bezig? Waar was Dennis Bergkamp mee bezig? Noem maar even wat bekende namen. Hè? Waar gaven die hun leven voor? Nou, dat zegt misschien wat. Misschien ook helemaal niks, mensen. Maar als je dat van God de Vader, God de Zoon en God de Geest zegt, waar zijn die mee bezig? Dan geeft dat wel enige waarde, toch? Ik ga nog een groep noemen. Blader even met me mee naar 1 Petrus 1. Voor welke groep was de gemeente ook iets groots? 1 Petrus 1, vers 10 en 11. Petrus schrijft aan de gemeente van de Heer Jezus Christus, die in de verstrooiing is. En in vers 3 tot en met 9 beschrijft hij de heerlijkheid van de zaligheid wat de gemeente ten deel gevallen is. En dan zegt hij 1 Petrus 1 vers 10, en dan komen we de groep tegen die ik bedoel. Naar deze zaligheid hebben de profeten, en dat is de vierde groep, de oudtestamentische profeten. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u, de gemeente, bewezen is, gezocht en gespeurd. Vind ik, het is een heel mooi vers. Het is een onbekend vers, maar een heel mooi vers. Dus wat hebben de oudtestamentische profeten die voor de menswording, voor de kruisiging, voor de opstanding van Jezus Christus geleefd hebben? Hè? Neem Jesaja, neem Jeremia, neem die oudtestamentische profeten. Wat hebben die gedaan in hun geest? Die hebben gezocht en gespeurd. Waarnaar? Vers 11. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En wat was de heerlijkheid daarna, na het lijden van Christus? Hebreeën 12 vers 2, Christus heeft het kruis verdragen, de schande veracht, vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat was de vreugde? Dat hij een bruid zou hebben. En Titus 2 zegt, als je snel kan bladeren, Titus 2 vers 14. Titus 2 vers 14, een paar bladzijden terug. Titus hoofdstuk 2 vers 14. Jezus, ik zal nog even wachten, ik hoor nog bladers. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En nu komt hij, en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Dus Jezus gaf zichzelf over, waarom? Om een eigen volk te hebben. Dat was de heerlijkheid daarna. Weet je wie daarna gespeurd hebben? Weet je wie in hun geest gezocht en gespeurd hebben? Ik ben weer terug bij 1 Petrus 1 vers 10 en 11. De profeten. Weet je wat Petrus hier zegt? Hallo verstrooide gemeente. Eeuwen voor jullie zijn er allerlei profeten geweest, godsmannen. En die hebben in hun tent en in hun huis en op het veld in hun geest gezocht en gespeurd. En zij dachten, waar gaat dat nu over? De Messias die gaat komen en de heerlijkheid daarna. De gemeente van Jezus Christus. Ze hebben iets gezien van Jood en Heide die het volk zijn van de Messias. Oudtestamentische profeten. Weet je voor wie het ook heel groot is, de gemeente? Voor de engelen. Moet je kijken in vers 12 van 1 Petrus 1. Zelfde bladzijde. Aan hen werd geopenbaard, aan de profeten, dat zij niet zichzelf, maar ons, dat is de gemeente, dienden. Dit gaat trouwens nog over de profeten. Vorige kopje nog. Aan de profeten werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Komma. Zie je dat? En dan dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dit vind ik echt een prachtig zinnetje. Petrus 1 vers 12. Dus de profeten die zochten en speurden naar de betekenis van Christus en het heil en de heerlijkheid daarna. En Petrus zegt dan in vers 12, en aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf maar ons dienden. Het gaat over later, maakte de geest duidelijk. En dan zegt hij op het eind van het zinnetje, dit zijn dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dus die miljoenen engelen, de niet gevallen engelen, die hebben eeuwenlang naar de heilsgeheimen gekeken. En zij hebben getracht, zij waren begeerig om zich daarin te verdiepen. Wat Jezus en zijn gemeente. Iemand zei ooit, engelen zingen altijd lofliederen voor Gods troon. Maar weet je wat engelen nooit zingen? Engelen zingen nooit Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Weet je, zij hebben niet gezondigd. Prijs ze gelukkig. Maar de andere kant is, daardoor kennen ze ook geen genade. De genade van God en de liefde van God en de barmhartigheid van God en de vergeving van God, die bekijken ze van een afstandje. En ze peuteren, ik hoop echt dat je de diepte hiervan proeft, ik kan het je niet laten zien hoor, maar ik hoop dat je het ziet. Ze peuteren aan geheimen, hoe kunnen we nu de genade en de liefde en de vergeving van God leren kennen. En als ze dat geheim opengepeuterd hebben, weet je wat ze dan zien? Jezus en zijn gemeente. Voor wie hij genadig is, aan wie hij vergeeft, aan wie hij zijn liefde bewijst, voor wie hij zich overgeeft, et cetera. De engelen, ik noem nog een groep. Voor de apostel Paulus. Efeze 3, gaan we terug naar wat we als eerste gelezen hebben. Paulus had door openbaring het mysterie, het geheim van de gemeente gezien. En God riep hem om dat geheim bekend te maken. Ik denk dat velen van jullie de Bijbel consequent en systematisch lezen. En als je dan het Nieuwe Testament leest, dan kom je heel veel brieven van de apostel Paulus tegen. Ik houd heel veel van de apostel Paulus. Ik had hem heel graag willen ontmoeten. Wat een passie, wat een karakter, wat een leiderschap. Wat een getuigenis. Wat een lijden. Weet je, bij zijn bekering is hij 3 jaar naar Arabië gegaan. In die 3 jaar heeft God hem persoonlijk onderwezen. Later zegt hij meerdere keren, wat ik van de Heere ontvangen heb. Wat mij geopenbaard is. God heeft hem persoonlijk in zijn discipelschapsschool genomen en heeft Paulus als apostel voorbereid op zijn missie. En toen hij uit Arabië kwam, ik ga het een beetje plat zeggen, heeft hij de rest van zijn leven rusteloos aan de gemeente gewerkt. Ja, zeg je, hij heeft voor God gewerkt. Amen. Ja, zeg je, hij was een dienaar van Jezus Christus. Amen. En hoe bleek dat? Het evangelie verkondigen, gemeente stichten, gemeente onderhouden en gemeentesbrieven schrijven. Paulus' hele bediening stond in het teken van de gemeente van Jezus Christus. Paulus was niet een soort flodder evangelist die daar een massabijeenkomst hield en daar een massabijeenkomst hield, daar een wonder deed en daar een teken deed en daar een Bijbel uitdeelde. Weet je wat hij deed? Het evangelie verkondigen onder betoning van geest en kracht. Inderdaad, soms met tekenen en wonderen. Inderdaad, op grond van de schrift. Maar weet je wat hij dan deed? De gelovigen bij elkaar brengen. Soms een half jaar, soms een jaar, soms 3 jaar op verschillende plekken. En als hij de Romeinenbrief geschreven heeft, prachtige brief. Jullie hebben er volgens mij studie over gedaan en vorig seizoen, de Romeinenbrief. Weet je wat hij in hoofdstuk 15 zegt? Ik wil heel graag naar Rome komen. Ik wil heel graag naar Rome komen. En weet je wat ik dan wil, zegt hij? Dan hoop ik nadat ik bij jullie een beetje tot rust ben gekomen, dat jullie mij op weg helpen naar Spanje. Want, zegt hij, ik heb hier in deze streken geen arbeidsveld meer. Mogen God ons meer zendelingen geven die op deze manier uitgezonden willen worden en bereid zijn hun leven te geven voor de verspreiding van het lichaam van Christus. En, zegt hij, ik wil niet op het fundament van een ander bouwen, maar ik wil gaan daar waar het evangelie en de naam van Christus nog niet genoemd is. Weet je waarom? Om daar de banier van de gemeente van Jezus Christus te planten. De apostel Paulus, je kan zeggen wat hij wil. Je kan hem een maniak noemen, je kan hem een gek noemen, maar wij weten dat hij gegrepen was door de liefde van Christus. Ja, zeg je, amen. En hoe bleek die liefde? Doordat hij de gemeente bouwde. Overal bracht hij de gelovigen samen en richtte hij de gemeente in zoals God hem had bevolen. En in Colossenzen 1, vers 24 en 25. Een van de laatste versen die we lezen. Schrijft hij een indrukwekkend vers. Colossenzen 1, vers 24. Geschreven vanuit de gevangenis. Het is echt een ontroerend vers. Dit moet je niet alleen met je verstand lezen, dit vers moet je met je hart lezen. Met je emoties lezen. Oké? Okay? Colossenzen 1, 24. Nu, ik lees uit de HSV, dat hebt u gemerkt. Ik denk de meeste van jullie ook. Hij zegt, nu verblijd ik mij in mijn lijden. Ik denk altijd dat hij daar zegt, in mijn lijden voor Jezus Christus. En weet je wat hij zegt? Ik verblijd mij in mijn lijden voor u. En ik vervul in mijn lichaam, in mijn vlees, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En dan komt hij, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En dan vers 25. Daarvan, de NBG zegt mooier, haar dienaar ben ik geworden. Paulus was een apostel van Jezus Christus. Hij was een slaaf van Jezus Christus. Maar weet je wat hier staat? Hij was ook een slaaf van de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden. Toen God mijn vrouw en mij 2,5 jaar geleden naar de gemeente in Middelburg riep. Wij werkten hoog en droog op de Bijbelschool. Prachtig. Nog steeds met jonge mensen. Hele gemotiveerde mensen. 7 geweldige jaren gehad. En toen riep God ons om in de gemeente te gaan werken. Ik had er geen zin in. Niet omdat ik iets tegen de gemeente in Middelburg had. Ik kende de gemeente niet goed. Maar omdat ik gewoon dacht, de gemeente joh. Geef mij lekker die jonge mensen op de Bijbelschool. Maar God heeft mijn ogen, persoonlijk getuigenis, God heeft mijn ogen echt moeten openen voor de heerlijkheid van de gemeente. En ik vind dit zo mooi van Paulus, hij zit in de gevangenis. Dit is niet in zijn eerste jaar geschreven. Hij is in verschillende steden weggestuurd. Soms is hij door een mand door de muur gelaten. Andere keren is hij door de Joden weggejaagd. In Filippi is hij met een doorbloede rug weggegaan. En nu zit hij weer in de gevangenis. En hij zegt, ik vervul mijn lijden voor jullie, de gemeente. Haar dienaar ben ik. Wat zou de gemeente... Ik heb het over de lokale gemeente. Hij heeft het hier over de lokale gemeente. Wat zou de lokale gemeente gezegend worden als meer gemeenteleden op hun plek en met hun gaven vanuit de liefde van hun hart zouden kunnen zeggen, Berea, haar dienaar ben ik. En dan ben je niet naïef, want je weet dat je dan moet lijden. Maar Paulus zegt, het zijn de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Mooi, hè? Voor ons is liefde zo sentimenteel geworden. Wij denken bij liefde aan roze gevoelens. Maar het Bijbelse begrip van liefde is jezelf opofferen. Ieder die getrouwd is, weet dat. Anders hou je het niet vol. Ieder die in de gemeente onderdeel is en meebouwt, die weet dat. Je lijdt soms aan de gemeente. Zoals je soms ook lijdt aan je man of vrouw in het huwelijk. Je lijdt soms aan de onvolmaaktheid van de gemeente. Maar weet je, je kijkt in de spiegel en je zegt, that's me. En God kan je, en mogen God geven dat deze studies daarvoor gebruikt worden. God kan je hiervoor ogen geven, dat je het ziet. En oren dat je het hoort. En dat je zegt, oké, het is misschien geen erebaantje. Kringleider zijn. Het is misschien geen erebaantje om hier praktische schoonmaaktaken te doen. Het is misschien geen erebaantje om oudste van de gemeente te zijn. Praktisch de moeilijkste taak. De meest verantwoordelijke taak. Het is misschien niet makkelijk om de gemeente te begeleiden in aanbidding. Iedereen vindt er wat van. Te hard, te hoog, te lang, te zacht. Het is niet makkelijk om hier op zondag een dienst te leiden. Het is niet makkelijk om met de tieners te werken, die soms totaal andere dingen in hun hoofd hebben. Nee, als je op de Bahama's gaat zitten, heb je het makkelijker. Maar het is maar waar je voor wil gaan. Weet je wie ze gaan geven? Weet je wie ze aan de gemeente gaan geven? Ik bedoel niet per se 80 uur per week hoor. Ik bedoel gewoon oprechte liefde. En de een kan meer geven dan de ander. En het is niet alleen tijd, het is ook geld. Het is ook gebed. Het is ook voorbeden. Het is ook dienstbetoon. Het is ook koken voor je kringleden. Het is ook op de kinderen passen van een gezin in de gemeente wat het moeilijk heeft. Het zit niet per se in de kwantiteit. Het zit in de kwaliteit. Dat je zegt, haar dienaar ben ik. Ik doe het niet per se voor Kees of voor Harmen. Of voor Arie. Ik doe het voor Jezus. Maar mijn liefde voor Jezus blijkt uit mijn dienst aan de gemeente. Wij hebben de liefde voor Jezus veel te veel geïndividualiseerd. Liefde voor Jezus blijkt uit mijn binnenkamer. Dat ik worshipping. Lekker alleen. Maar in het Nieuwe Testament vind je dat eigenlijk heel weinig. Worshipping in je kamertje. Weet je wat je in het Nieuwe Testament vindt? Gemeenteleven. Daar gaan al die brieven over. Aanvaard elkaar, heb elkaar lief, dien elkaar, vergeef elkaar, verdraag elkaar. Het is niet naïef hoor, het Nieuwe Testament. Het gaat over vergeven, verdragen. Als je dit niet ziet, dan denk je echt, waar heb je het over? Maar als je het hart van Christus voor de gemeente proeft en ziet hoe mensen en engelen, profeten, vader, zoon en geest daardoor bewogen zijn, dan kom je zelf ook in beweging. En dat is de laatste. Dat is de laatste. Voor ons de gemeente. Eigenlijk heb ik dit punt al gemaakt. Hoe heerlijk de gemeente voor ons zou moeten zijn. En ik wil daarvan nog één vers lezen. Dat is het laatste vers. Efeze 3, vers 10. En dan heb ik het uur mooi volgemaakt. Efeze 3 vers 10 is een kolossaal vers uit het Nieuwe Testament. Het doel van de gemeente. En ik hoop dat je in je schrijfruimte nog een paar minuutjes hebt voor dit laatste punt. Vergeef me dat ik zo lang praat, maar daar ben ik voor gevraagd. We hebben het gelezen. In vers 1 tot 9 beschrijft Paulus dat het een geheim is, eeuwenlang in het hart van God, nu geopenbaard aan apostelen en profeten, bestaande uit Jood en Heiden. Dat hele plan. En dan komt hij in vers 10 bij het doel. Opdat nu. Dit is echt een vers waar Paulus bijna zou zeggen, oké, gaat u maar staan. Dit is het hele doel. Opdat, met als doel dat... Nu het geheim is geopenbaard, nu Christus is gekomen en Christus zijn gemeente heeft gekocht en verzameld uit alle geslachten, opdat nu door de gemeente, daar moet je een streep onder zetten, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Daar staat, als je een Engelse Bijbel leest, staat daar, dat is mooi vertaald in het Engels, daar staat in het Nederlands de veelvuldige wijsheid, in het Engels staat daar the multicolored wisdom. En dat multicolored, dat komt uit de grondtekst, de veelkleurige wijsheid van God. Dus wat gebeurt er? Als de gemeente van Jezus Christus samenkomt Het is nog in gebreken. Het is nog onvolledig. Maar dat was ook toen Paulus deze brief schreef. Weet je wat er dan gebeurt? Als de gemeente, Jood en Heiden, in Christus, dus de ware gelovigen, die elkaar lokaal dienen, als die samenkomen, wat gebeurt er dan? Dan wordt er door de gemeente in veelvuldige wijsheid aan de hemelse gewesten gepresenteerd. Hier staat aan de machten en de overheden in de hemelse gewesten. Als je Efeze 6 kent, daar zegt Paulus, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten. Dat zijn deze woorden. Dus het gaat hier over de kwade machten in de hemelse gewesten, die op dit moment, ook vanavond, hè, toekijken wat hier gebeurt. De Bijbel zegt er niet zoveel over. We moeten het ook niet te veel spiritualiseren. Maar de schrift zegt dat de hemelse gewesten, in de hemelse gewesten, de kwade machten toekijken. En wat gebeurt er nu met de gemeente van Jezus Christus? God doet iets door de gemeente. Dat had je onderstreept, hè? Door de gemeente toont hij aan de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God. Dus wat gebeurt er als de gemeente samenkomt? Dan kijken de demonen, de kwade machten, die kijken naar beneden en die zien een schilderij. Weet je welk schilderij? Van Jood en Heiden, die totaal verschillend waren, die elkaar in Christus hebben gevonden en elkaar leren liefhebben en dienen. Dat is als een schilderij wat naar de hemel wordt gehouden. En weet je wat ze zeggen? Dit valt niet te ontkennen. De drie enige God is geweldig wijs. Hoe toont God zijn wijsheid aan de hemelse machten? Antwoord, drie woorden, door de gemeente. En als je zo naar een samenkomst kijkt, hè? Als je zo naar een samenkomst kijkt, dan wordt het echt spectaculair om op zondag samen te komen. Echt spectaculair. Dat is een vertoonstuk. Dat is een vertoonstuk en de boze machten die het werk van God willen verstoren, ook vandaag de dag, zeker in deze week van Halloween. Die kijken naar de gemeente, die geredde zondaren, die haperend op weg zijn om elkaar en Jezus te volgen. Weet je wat er gebeurt? De demonen kijken op hun neus en ze zeggen tegen elkaar, deze God is geweldig wijs. Hij is veelvuldig, multicolored wise. Er is niemand zoals God. Heere God, hoe gaat u dat aan de demonen bekendmaken? Dat u zo geweldig wijs bent. Gaat u dat doen door de schepping? Gaat u dat doen door de dolfijnen? Gaat u dat doen door de Himalaya? Gaat u dat doen door de engelen? Gaat u dat doen door de kerk in de hemel? Nee, zegt hij. Ik doe het door die strijdende gemeente op aarde. Daardoor maak ik mijn wijsheid bekend. En als je dat beseft, dan is de kerk een etalage. Waar de engelen van watertanden, waar de profeten naar zochten en speurden, waar de Vader aan werkt, waar de Zoon aan werkt, waar de Geest aan werkt, waar Paulus zijn leven voor gaf, waar de demonen van op hun neus kijken. Als dat het allemaal is, dan kan er maar één conclusie zijn. Dan zou de gemeente voor ons iets geweldigs kostbaars moeten zijn. Amen. Ik heb voor u een vraag. Die mocht ik toelichten. En het is maar één vraag. En de bedoeling is dat jullie daar even een paar minuutjes samen over praten. En de vraag is deze. Het is een persoonlijke vraag. Die je mag beantwoorden. Je mag hem even opschrijven. Maar ik denk dat je hem ook wel kan onthouden. En dan denk ik dat je even naar elkaar toe mag draaien en daar gewoon over mag praten. Eén is, dit is de vraag, 1a, 1b. Wat betekent de gemeente van Jezus Christus voor jou? En dan moet je geen vrome praat gaan doen. Dan moet je gewoon eens zeggen, hoe kijk jij nu naar de gemeente? 10 woorden die plop, 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 daarboven komen. 10 associaties bij de gemeente. Dus geen vrome praat, associaties. Hoe kijk jij, wat is jouw eerste neiging, hoe je over de gemeente denkt en spreekt? En 2, 1b, hoe zou je naar Jezus' gemeente willen kijken?